Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Ik wil daar bijna beginnen met een cliché zo van het was me het weekje wel. Maar dat komt eigenlijk omdat wij nog midden in het nieuws zitten. Je bent zelf druk bezig met het afronden van het interview met Hans de Boer, de voorman van de werkgevers.
Ja.
Die echt ermee gaat stoppen. We hadden namelijk voordat de uitzending begon al eventjes over, omdat we hem allebei goed kennen. En hem ook wel gaan missen in die polder, toch? Want hij
een kleurrijke persoonlijkheid. Zeker. Dus ik heb ook... Ik heb hem geïnterviewd deze week, staat in de Zaterdagkrant, uitgebreid afscheidsinterview. En om heel eerlijk te zijn, het is altijd een plezier om hem te interviewen. Door al het in van een geintje, goede one-liners. Het is een gebruik in een schrijvende pers om een interview nog even te laten lezen, dat het gecontroleerd kan worden op feitelijk onjuistheden. Nou, meestal wordt er dan ook een poging gedaan in de politiek of in de polder om onwelgevallige passages nog te kunnen schrappen. Mm-hmm. Nou, dat wordt soms een heel steekspel. Mm. Maar dit is iemand die flapte van alles nog wat uit, maar ook gewoon staat voor zijn woorden. En dat bleek dus nu ook. Hij heeft overigens niet heel rare dingen gezegd, hoor. Maar het is een opvallende persoonlijkheid geweest in de polder de afgelopen jaren.
We hebben hem hier ook wel eens in de podcast gehad. Bij deze ook. Ik weet dat hij het luistert. Dus misschien kunnen we hem nog even vragen. Als hij echt afscheid heeft genomen, dat hij nog meer uit de school kan klappen. Ja. Dat willen wij als journalisten natuurlijk. Hè, dat je dan echt de fijne details hoort. Maar voordat we zo meteen gaan beginnen over Klaas Knot en de euro. Waar ook veel om te doen was deze week. Hoe zou je hem typeren, de periode Hans de Boer?
Nou ja, het is iemand die het imago had van een MKB-man te zijn. Een echte ondernemersman. Daar is hij ook op aangesteld 6 jaar geleden. Je ziet bij VNO-NCW, die werkgeversclub, altijd een beetje... Een soort golfbeweging in de type voorzitters. Je hebt meestal dan weer eens een echte polderaar. Iemand die rustig is en beheerst. En dan wat minder spannend voor de pers. En dan de opvolger is vaak iemand die veel uitgesprokener is en scherper en vooral voor de herkenning van de achterban van belang is. Nou, Hans de Boer was zo'n laatste, zeg maar. Die moest echt weer herkenbaar zijn voor de achterban, voor de ondernemers. Er was veel gedoe geweest, ook bij MKB Nederland en VNO-NCW. Ze hadden het rumoerige vertrek van Hans Biesheuvel gehad bij MKB. Ze wilden gewoon een herkenbaar geluid naar de eigen achterban. Nou, dat hebben ze geweten, want Hans de Boer die neemt geen blad voor de mond en... Soms flapt hij er iets uit, dat gaat dan per ongeluk. Soms zegt hij heel bewust dingen scherp. Mm-hmm. Maar goed, dat is wel gebeurd in een periode waarin het grote bedrijfsleven steeds meer onder vuur kwam te staan. En hij heeft een beweging moeten maken waarbij hij echt een MKB-man was. Daar ligt denk ik ook zijn hart naar ook een vertegenwoordiger van het grootbedrijf. In de laatste paar jaren zijn de meeste mensen hem toch vooral gaan zien als het gezicht van de multinationals. Ja. En dat is eigenlijk voor hem natuurlijk een wat wonderlijke ontwikkeling. En dat was best wel lastig. Was last man standing in de discussie over de dividendbelasting. Naast Mark Rutte. Hij bleef dat maar volhouden. Dat was best heel ingewikkeld. En het is moeilijk geweest voor hem om al die kritiek te pareren op... De belastingdeals die grote bedrijven sluiten. Ja. Op de beperkte loonstijging die werd uitgedeeld. Topsalarissen. Daar moest hij zich toe zien te verhouden.
Lees je ook goed terug in het interview, vind ik. Ook zeker een beetje tussen de regels door. Ja. Ook wel zijn frustratie erover. Hè?
Ja, zeker. Die indruk heb ik ook wel gekregen. Dat hij natuurlijk heel erg... Ook bij tijd wel is aangepakt. Ook door mij. Ook in onze krant. Ik bedoel... Ik denk dat de Telegraaf een typische ondernemerskrant is. Maar ook wij moeten natuurlijk gewoon de werkgeverslobby gewoon kritisch volgen. Nou, dat hebben we gedaan. Je proeft wel ook bij hem in de afgelopen jaren toch ook wel wat frustratie daarover. Ja, dat alles, heel veel dingen gaan onder een vergrootglas. Zeker als die dingen heel scherp zei. Terwijl die, nou, ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd hoeveel handelsmissies heeft hij nou gedaan. Hij heeft 50 of 60 landen bezocht. 50 à 60 landen. In 6 jaar tijd. Dus hij is heel actief geweest bijvoorbeeld met die handelsmissies. Nou, af en toe gaan wij wel eens met handelsmissie mee. Omdat het bedrijfsmatig interessant is. Of omdat de koning meegaat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of een minister die we graag willen volgen. Maar het gros van dat werk is buiten de schijnwerpers. Terwijl voor hem in zijn optiek dat een heel belangrijk onderdeel van zijn job was. Ja, wij hebben op andere dingen gelet. We hebben op de lonen gelet. We hebben gelet op de pensioenakkoord. Op het niet slagen van een arbeidsmarktakkoord. En zoals gezegd op alle kritiek rondom de Unilevers en de Shells. En daar wordt hij vooral op afgerekend.
Ja. Ja, hij zal. In een heel ver verleden heb ik hem ooit Bokito de Boer genoemd.
Toen Bokito ik van nog polder, ja.
Polderverslaggever was. Dat heeft hij volgens mij ons ook altijd wel kwalijk genomen.
Het interview is een Bokito-vrije interview. Ja. Dat heb ik nou niet van stal al gehaald. Hij heeft er inmiddels in de loop van de jaren enorm hekel aan gekregen. Maar het typeert hem dus wel heel goed. Want af en toe gaat hij gewoon als een olifant door de porseleinkast. En dat is hij gewoon blijven doen. En voor VNO is dat overigens wel bijzonder. Hoor. Dat vonden ze bij VNO. Vond men dat ook best wel heel erg spannend. Iemand die zich zo uitsprak. En zeker die grote bedrijven, die hebben liever een voorzitter die een beetje een staatsmanachtig is. Mm-hmm. Dat kan van Hans de Boer veel zeggen, maar dat is hij niet. Hij neemt, zoals gezegd, geen blad voor de mond. En ook in de omgang, ik heb ook wel van meerdere mensen in de politiek wel gehoord, dat vonden ze ook wel ingewikkeld. Die dachten van, die scherpe uitspraken die zijn voor de bühne. Maar als ik als minister bijvoorbeeld hem dan één op één spreek, dan hoor ik wat zijn echte plannen zijn. En dan kwamen ze erachter van maar wat hij in de krant zegt, dat zegt hij binnenkamers ook. Er zit geen verschil tussen. Het is niet zo dat het ene bedoeld is voor de media en voor zijn achterban en dat hij dan genuanceerder is achter de schermen. Dus dat vonden sommige ministers heel moeilijk om mee om te gaan. Andere kant is alweer, de afgelopen maanden in crisistijd heeft hij zich helemaal suf gepolderd. En daar heb ik het ook over gehad. Hij begon zijn voorzitterschap met heel veel kritiek op de polder. En noemde de CERT, de Sociaal-Economische Raad, één grote schuifoperaties van komma's. Er werden alleen maar komma's verschoven. Mm. Totaal oninteressant. En ik zei, u bent toch geëindigd als een ultieme polderaar. En hij zei ook, daar is mijn denken wel veranderd.
Gedwongen door de corona.
Ja, gedwongen. En ook onderkend van dat heeft toch zijn nut. Het is toch bijzonder dat we dat kunnen doen. En hij schetst ook hoe hij net terugkwam van een handelsmissie uit Indonesië op een zaterdagochtend en op zaterdagmiddag al met de voorzitter van FNV zat te bellen met alle relevante ministers in het kabinet. En meteen de maandag daarna zaten ze bij elkaar om het eerste crisispakket aan elkaar te timmeren. Ja, dat is ook Nederland. Ja.
En zijn opvolger, kunnen we wel zeggen, die gaat wat diplomatiekere rol vervullen, lijkt het zo.
Vermoed ik, in het profiel schetst stond een verbinder. Mm-hmm. Dus dat zegt ook wel iets over hoe ze tegen haar voorganger aankijken. En Ingrid Thijssen, ik ken haar persoonlijk nog niet echt, dus dat moet dan nog een beetje blijken. Bekend onder andere van Alliander. Heeft echt weer een andere achtergrond. Overigens niet een typische ondernemers iemand. Mm-hmm. Dat was Hans de Boer, dus in die zin dus wel. Ik denk dat de inzet is dat weer iemand is die wat behoedzamer is en op een andere manier te werk gaat. Zoals voor Hans de Boer Bernard Wientjes dat bijvoorbeeld deed.
Ja, helder. We gaan het over een andere persoon hebben, Klaas Knot. Want die heeft ons ook flink bezig gehouden deze week. Ja. Hè? De HJ Schoollezing. Je vertelde net al een oud hoofdredacteur van Elsevier die jou ooit heeft aangenomen.
Ja,
volgens mij.
Ja, mijn eerste baan heb ik aan Hendrik-Jan Schoot te danken inderdaad. Ja.
Hij is inmiddels helaas overleden. Maar ze hebben dus die lezing waar ze prominente gasten uitnodigen. En dit keer was Klaas Knot aan de beurt.
Ja.
En die had daar wel even goed over nagedacht voordat hij...
die heeft al een duidelijk statement willen maken. En dat is ook breed opgepakt.
Ja. Zullen we even een stukje luisteren om mee te beginnen?
Ja.
Nederland geniet dankzij de euro dus een sterkere concurrentiepositie dan wanneer we nog een eigen munt zouden hebben. Ten opzichte van Zuid-Europa, maar ook ten opzichte van de rest van de wereld. Dankzij de minder sterke wisselkoers van die ene euro. En dat geeft een impuls aan onze export. Je zou dus kunnen zeggen dat niet alleen de Nederlandse economie, maar ook de Nederlandse schatkist door de euro altijd dat beetje extra wind in de rug heeft. Voor een land als Italië, waar de productiviteit minder hard groeit, geldt grosso modo het omgekeerde.
Ja, hij dicteert het bijna. Het gaat vrij traag.
We gaan wel even. Het is even een schakel in mijn hoofd van het ene type karakter naar het andere type. Hans de Boer kan trouwens ook heel bedachtzaam praten. Mm-hmm. Maar dan komen er teksten uit, zeg. Hier is echt heel erg over nagedacht. Ja. Dit is de studeerkamer aan het woord. Met overigens vrij politieke conclusies die ingetrokken worden door Klaas Knot.
En die echt ook wel behoorlijk wat reuringen hebben veroorzaakt. Zeker. Want als je dat even rustig naleest, dan is het even niet zomaar wat. Laten we even de voor een president van de Nederlandse Bank die dit vertelt.
Ja, mijn column deze week over hem was denk ik, by far de best gelezen column, in ieder geval online. Van de krant weet ik natuurlijk niet, want we bellen niet de lezers hun naam te horen of ze de column hebben gelezen. Maar online heel veel gelezen. Ja, de euro, wel of niet in de euro, heeft de euro nou voordelen gehad van Nederland? Moeten we blijvend opdraaien voor Italië? Dat blijft gewoon een heel gevoelig issue.
Ja, eerst even dat eerst, want we gaan dit even helemaal doornemen en ook waar dat nou vandaan komt. Dat eerste gedeelte, ik weet nog, we zijn allebei correspondent geweest in Brussel, dat vertellen we er vaker bij, maar dat is misschien handig voor de achtergrond ook. Eens in de zoveel tijd, als er dan heel veel kritiek kwam op de EU, dan werd je door een eurocommissaris of wie dan ook uitgenodigd, dan gingen ze weer dat verhaal vertellen van ja, maar wacht even, jullie hebben als Nederland enorm veel profijt ervan. Ja, dat zien jullie niet goed in. Nou, zit dit gedeelte ook in de speech van Klaas Knot.
Ja.
Doen we daar inderdaad te makkelijk over? Hebben we er gewoon veel meer profijt van en dragen we dat te weinig uit?
Nou, dat zou zeker wel kunnen. Ik vond overigens wel opvallend hier, hij heeft het in zijn speech over de voordelen van de interne markt en over de voordelen van de euro. Dit wat fragment dat we net hoorden, ging echt nadrukkelijk over de euro, over dat de wisselkoers heel gunstig voor ons zou zijn. Daar is overigens best wel discussie over of wij met de gulden destijds wel tegen een goede koers zijn ingestapt. Dus in die zin vind ik dat wel heel opvallend. De euro is natuurlijk wel degelijk ook een hele sterke munt, net als de gulden en de markt dat waren. De gulden was helemaal één op één gekoppeld aan de markt. Wat ik opvallend vind, is in dat in zijn speech de voordelen van de interne markt, die voor mij evident zijn, zeker voor een land als Nederland, dat heel erg het van de handel moet hebben. Dus dat die handel vergemakkelijkt is door de interne markt, dat geeft echt grote voordelen. Die voordelen zijn heel duidelijk becijferd ooit door het Centraal Planbureau. Dat haalt Klaas Knot in die lezing ook aan. En er worden ook bedragen bij genoemd. Nou, destijds was het grofweg een maandsalaris wat elke Nederlander ongeveer een profijt zou hebben gehad van de interne markt. Hij becijfert niet wat de voordelen van de euro zijn. Want die zijn namelijk volgens datzelfde CPB-berekeningen afgerond nul.
Mm-hmm.
Ik heb de Koen Teulings, de toenmalige directeur, wel eens over geïnterviewd. En die heeft het toen ook nog eens een keer bevestigd. Ja, eigenlijk weten we het niet zo goed. En dus in die zin vond ik het opvallend. Klaas Knot begint in deze speech ook uit te leggen dat de euro bij de start wel een politiek project was. En hier zegt hij toch vrij stellig dat we als Nederland enorm profijt hebben van die euro.
Mm.
Ook met de wisselkoers naar buiten Europa toe. Waar hij natuurlijk sowieso wel gelijk in heeft, is dat tot de invoering van de euro had Nederland er ontzettend last van met de handel binnen Europa, dat Zuid-Europese landen hun munten konden devalueren. Kijk, en daar heeft hij natuurlijk gewoon echt aan een punt. Bedoel, er was natuurlijk voor een land als Italië was het makkelijk om geheim te lieren gewoon goedkoper te maken. Als de economie niet goed genoeg draaide. Dat was een hele makkelijke manier om met één draaiende knop de exportpositie weer te verbeteren. Mm-hmm. Ja, alle Italiaanse producten werden goedkoper. Dus in die zin heeft hij natuurlijk wel gelijk in. En van die fluctuaties van die zuidelijke munten, ja, daar zijn we natuurlijk nu vanaf. Ja. Dus dat is zeker gunstig.
Ja.
Ja, goed, de vraag is of je dan ook zo'n conclusie kan delen. Want die zuidelijke landen wilden dat ook heel graag. Die waren zelf ook al die devaluaties zat. En die wilden ook gewoon toetreden tot een stabiele en sterke munt. Die wilden graag meedoen met de D-mark.
Maar je hebt ongetwijfeld daarna rond zitten bellen en met mensen het hierover gehad. En wat zijn dan jullie conclusies waarom die dat ook al zo zegt over de euro?
Nou ja, ik kijk wat je natuurlijk. Hij doet. Ik denk dat hij gewoon overtuigd is van de voordelen van de euro. En zeker ook van de interne markt. En voor de interne markt is daar ook heel veel voor te zeggen. Voor de euro misschien ook wel. Kijk, wat waar het natuurlijk wel een beetje mee begint, is dat hij is natuurlijk ook gewoon onderdeel van de Europese Centrale Bank. Hij is de Nederlandse bestuurder daar. En je ziet ook dat aan alle kanten alle ECB-bestuursleden gewoon pal staan voor de euro. Dus niets anders doen dan naar buiten venten. Dat kan ook bijna niet
hoewel
anders.
Hoewel hij als een kritisch lid daarvan gezien
heeft. Zeker, ja. Maar dat is weer wat anders. Hè. Ja. Bedoel, hij is ook niet kritisch op de euro zelf, maar wel kritisch op de instrumenten die vervolgens de ECB inzet. Bijvoorbeeld het massaal opkopen van staatsobligaties. Zeker voor de coronacrisis, daar was hij zeer kritisch over. Dat is meer de monetaire instrumenten. En dan kan je over twisten van moet de centrale bank dat doen of moeten ze de politiek hun werk laten doen en als de economie het nodig heeft, misschien vooral aan de politieke kant kijken of de economie overeind geholpen kan worden. Dus hij is wel een criticaster waar het gaat om het echte eigen ECB-beleid, maar is een voluit verdediger, en dat vind ik ook, zeg, ook logisch, van het project euro.
Anders moet je ook niet die baan eigenlijk nemen.
Nee, dat zou ook een beetje gek zijn. Overigens vind ik wel, het is bijna een beetje semantisch, misschien wel heel principieel, maar op een veel eerder moment heeft natuurlijk Mario Draghi, De vorige president van de Europese Centrale Bank, ook wel echt gezegd van, nou, ik zal alles doen om de euro overeind te houden, whatever it takes. Mm-hmm. Daar kan je eigenlijk wel vraagtekens bij plaatsen. Ik bedoel, Ik heb ook wel eens daar gevraagd over de ECB. En die zegt, ja, maar ja, bedoel, wij zijn er toch voor de euro? En ik denk, ja, voor mij, als de euro een politiek project is, is het aan de politiek om te beslissen hoe het verder moet met de euro. Maar zolang als de euro er is, is het aan de centrale bankiers om ervoor te zorgen dat er enige mate van stabiliteit is. Voor mij is het niet per se het doel van de ECB om die euro koet-koet overeind te houden en dus maar alles uit de kast te trekken. Mm-hmm. Geen kunnen ze ook zeggen, ja, weet je, de redelijke instrumenten zijn op. Beste politiek, maken jullie maar de keuze. Moeten we hiermee doorgaan of niet? En dat is wel, ik zeg ja, dat is een beetje charmant, is misschien heel principieel, maar dat is wel heel relevant. En in die speech heeft Klaas Knot het er ook over, dat als we niet, als we het europroject niet verder gaan uitbreiden, nou, daar zullen we het zo wel over hebben, als dat niet een stappen voorwaarts gaat maken, dan zullen we constant bezig blijven met sterke landen en zwakke landen. Nederland zit aan de sterke kant en Italië aan de zwakke kant. En die sterke landen moeten voortdurend de zwakke landen overeind blijven houden. Want die scheefgroei die blijft.
Als we niets doen, betekent dat nog meer economische scheefgroei in Europa. En daarmee het risico op terugkerende eurocrisis. Zolang het fenomeen van scheefgroei bestaat, zullen sterkere economieën dus af en toe moeten inspringen voor zwakkere economieën.
Nou, een van de grote middelen die daar nu voor wordt ingezet, is de centrale bank zelf. Mm-hmm. Die dat dus zelf doet door heel grootschalig die schulden op te kopen. Dat is al een enorme transfer van noord naar zuid. Dus de ECB heeft een hele actieve rol in het overeind houden van die euro. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, de politiek, dat is jouw pakje aan. Ja.
Maar Klaas Knot zelf lijkt ook wel op een soort politieke stoel te gaan zitten. Ik weet, ja. Het is not done om misschien te vragen naar zijn politieke kleur. Maar als je dit zo hoort, wat hij hier schetst, dan hoor je eigenlijk een soort bijna een D66 verhaal, toch?
Ja, hij is niet. Het lastige is, het heeft, wat hij zegt, heeft wel politieke consequenties. Dat is zeker zo. Ik denk als je gewoon die analyse van hem gewoon afpeilt, dat die gewoon economisch gezien wel logisch is. Ik denk dat heel veel economen het ook wel met hem eens zullen zijn. Ja. Dus in die zin zijn de politieke consequenties heel vergaand en dan mengt hij zich in een politiek debat. Hij doet het volgens mij, probeert het zoveel mogelijk te doen op puur economische gronden. Maar zeker, hij neemt natuurlijk wel duidelijk stelling. En daar kiest hij dan heel erg voor. En dat is natuurlijk in die zin is dat gewaagd overigens. Ja. En Nout Welling doet het inmiddels ook zijn voorganger. Misschien dat hij destijds wat minder deed. Maar nu doet hij natuurlijk dat nadrukkelijk ook. Ook met min of meer dezelfde uitkomst. We hebben hem laatst in de krant gehad. En Nout Welling zei van, ja, ik krijg er pijn in mijn buik van. Maar ik zie geen andere oplossing voor de instabiliteit van de eurozone. Is dat we de staatsschulden gaan poelen. En zijn dan misschien niet alle oude staatsschulden reeds opgebouwd, maar de staatsschulden sinds de coronacrisis. Dat we met elkaar verantwoordelijk worden voor die, nou dat zijn die vermaledijde eurobonds. Ja. Al die centrale bankiers en economen komen tot dezelfde conclusie, dit project is gewoon onaf. Ja. En Klaas Knot zegt, ja, als je wil zorgen dat het stabiel is, dan moet je een paar stappen verder gaan zetten.
Maar wat vind je van de verwijten, want daar meent hij zich natuurlijk ook in, van er zijn eigenlijk te weinig mensen in Nederland, vooral in de politiek, die te weinig opnemen voor het project euro.
Ja.
Dan zie je Mark Rutte tijdens, dat waren volgens mij toen de meerjarenbegroting waar het over ging, binnenkomen met een boek van Chopin die hij gaat lezen. Zo van, ja. Nou, ik wacht wel even rustig af. Als Klaas Knot zijnde, geef je wel een bepaald verwijt richting.
Zeker, nee, dat is zeker wel waar. Ja. Dus dat is een politiek verwijt. Ik begrijp, weet je, tegelijkertijd tussen lezingen moet ik wel een beetje ruimte permitteren. Maar inderdaad, ik zou heel stuk kunnen zeggen van waar bemoei je je mee? Dat is wel opvallend. Want in die speech en ook al in een interview wat hij erover gegeven heeft van de week, zegt hij zich heel druk te maken over het draagvlak voor Europa. Daar gaat hij verder natuurlijk helemaal niet over. Dus het is wel een discussie wel relevant. Dat is overigens mijn weerwoord ook van ja. Als je een druk maakt over het draagvlak voor het huidige Europa met die transfers van Noord naar Zuid, dan moet je ook druk gaan maken over het draagvlak voor een Europa wat Klaas Knot dan voorstaat. Mm-hmm. Namelijk eentje met veel verdergaande politieke integratie. Ja. Waarbij we aan Brussel overlaten hoe het verder moet met ons economisch beleid. Ja. Bijvoorbeeld pensioenen en hypotheekrente aftrekken.
Maar ik denk ook namelijk dat het verwarrend is voor mensen. Hij valt onder dit kabinet.
Ja.
Weet je? In principe zijn zij zijn baas, toch?
Als het... Ja, maar hij valt niet onder een ministeriële verantwoordelijkheid.
Nee,
eigenlijk. Zo
dat
werkt dat niet.
Maar goed, dus voor mensen voelt het wel zo van, ja. Welk beleid draagt hij nou uit? En waarom botst dat eventueel met het kabinet, toch?
Ja. Nee, zeker. Nou goed, op zich mag je natuurlijk ook wel een luis in de pels zijn. Dat mag denk ik wel. Het mag allemaal wel. Ja, hij moet natuurlijk wel. Hij kan natuurlijk niet elke week gaan zitten doen. Dan maakt hij zijn positie ook wel kwetsbaar. Ik denk overigens dat heel veel politici ook wel heel goed begrijpen dat hij dit zegt. Ik bedoel, het is natuurlijk ook zo dat Nederlandse politici Brussel natuurlijk ook vaak een beetje misbruikt om dingen op af te schuiven. Dat is ook gewoon waar.
Bedoel, niet alleen Nederlandse politici, dat doen elke land.
Dat doen alle landen. Dus ze schaken op die twee borden natuurlijk. Ja. En je ziet Rutte natuurlijk daar enorme nummers maken in eigen land. En dan in dit geval met herstelfonds in de miljardenbegroting ook enorme nummers in Brussel. Maar het komt ook heel vaak voor dat de houding in Brussel natuurlijk vooral heel erg compromisgericht is. Uiteindelijk heeft Rutte natuurlijk ook gewoon een compromis gesloten. Want zo is het hoe het werkt. En dan mag je natuurlijk best in eigen land ook wel duidelijker maken. Dus het is wel, in die zin ben ik het ook wel dat wel met Knot eens. Even los van of hij dat nou moet zeggen of niet. Het is wel gevaarlijk als je op die manier de EU steeds in een kwaad daglicht stelt.
Ja.
Dan moet je zeggen, we doen er aan mee. Met overtuiging, om die en die en die reden. En je hoeft niet de hele tijd marketing te bedrijven voor de Europese Unie. Want als het goed is, zou dat project ook zichzelf moeten verkopen. Mm-hmm. En dat doet het in ieder geval niet. Dat kunnen we constateren.
Ja.
De voordelen zijn er niet zo overtuigend dat we met z'n allen dat ook in de gaten hebben.
Ja. Ik wilde nog even naar een tweede fragment eigenlijk van Klaas Knot gaan.
We kunnen er ook voor kiezen om het niet te doen. Geen verdere Europese integratie. Geen verdere risicodeling. Dat kan. Zeker. Maar ook daar betalen we een prijs voor. En die prijs die bestaat uit groeiende economische ongelijkheid tussen de eurolanden, meer schuldencrisis, meer noodsteun en ik ben ervan overtuigd een lagere welvaart. En dan zal ook de euro op enige termijn niet houdbaar blijken.
Ja. Dit is ook nogal een uitspraak en daarom wil ik het wel even laten horen, want de euro zal op termijn dan niet meer houdbaar zijn.
Ja.
Kom even met je eerste reactie daarop door.
Ja, daar is natuurlijk volkomen gelijk in. Ja, ik kan het niet anders zien. Ja, maar dit is ook geen verrassing. Oh, het is verrassend zien dat hij dat zegt. De euro is begonnen als een politiek project. Als een uitruil tussen Duitsland en Frankrijk destijds. Maar het is tegelijkertijd een monetair economisch experiment dat zijn weerga niet kent.
Mm-hmm.
Destijds was het Nederlands voorzitterschap nog een groot voorstander van om ook het economische beleid in landen veel meer te gaan centraliseren. Dus al macht over te dragen. Dat heeft het helemaal niet gehaald. Nou, inmiddels moet Nederland er niet aan denken. En daar zijn overigens heel politiek weer goede redenen voor. Maar de economische analyse is in die zin vrij simpel. De euro is een economische en monetaire unie, de EMU. De M van die Unie is ingevuld, het monetaire beleid. We hebben één centrale bank en één renteinstrument voor het hele eurozone.
Mm-hmm.
Hoe verschillend die economieën ook zijn. Maar de E is helemaal niks mee gedaan. Mm-hmm. Nou, elk land mag zijn eigen economisch beleid bepalen. Wat wel is gedaan, er zijn natuurlijk begrotingsregels gemaakt. Die bekende min 3% van de begrotingssaldo. Dat is een soort moment dat je moet gaan ingrijpen. En het streven om je staatsschuld naar 60% te brengen. Maar die begrotings, dat is het enige wat geregeld is. De begrotingsregels zijn natuurlijk continu met voeten getreden en de Europese Commissie vond het allemaal prima.
Mm-hmm.
Op het economische terrein is in de eurocrisis is dat wel uitgebreid. Nou, daar waren wij destijds zelf bij.
Ja.
Maar de Europese Commissie heeft er vooral een rol als adviseur. Die kan allerlei adviezen geven aan landen, maar kan landen niet echt op afrekenen. Dit is een project wat gewoon op één been hinkt.
Ja.
En dat gaat natuurlijk
maar
niet.
Maar in dit huidige klimaat, hoe Nederland hierin staat in deze wedstrijd, zeggen we eigenlijk gewoon, maar tot dit vinden we ver genoeg.
Ja.
Nou,
en dan is het aan een econoom, in dit geval, want het is een economisch iets, om te zeggen of dat kan. Nou, en het overgrote merendeel van de economen zegt, dit kan gewoon helemaal niet. Dit gaat vroeger, we zien ook dat het niet kan. We strompelen, dat is zijn voorspelling, we strompelen van eurocrisis naar eurocrisis. En omdat je sterke en zwakke landen hebt, waarbij één monetair beleid hoort, één rentebeleid. Een soort one size fits all, maar het is helemaal geen one size, dus het fitst helemaal niemand. Dat ga je dan krijgen. De sterke landen blijven sterk en worden in zijn optiek steeds alleen maar sterker. De zwakke landen blijven zwak en worden steeds zwakker. Nou, je ziet dat Griekenland het afgeleid is. Natuurlijk gaat het ook bij tijd en wijde weer een beetje beter. De vraag is of het voldoende beter wordt, dat het echt weer aanhaakt bij Nederland en Duitsland. Je ziet natuurlijk Italië, dan krijg je zo'n klap van zo'n coronacrisis. Daar kunnen die landen op zichzelf niks aan doen. En dan komt het verwijt van Bobke Hoekstra weer terug. Volkomen terecht, een beetje onkies verwoord destijds. Maar die landen hebben geen buffer, dus die kunnen zo'n klap helemaal niet hebben. Dus die glijden natuurlijk weer verder af economisch. En de enige oplossing is dat de centrale bank blijft er maar Italiaanse staatsobligaties kopen. Er moet een herstelfonds komen. Nou, daar mogen we ook een paar miljard uit trekken. Maar dat is natuurlijk bedoeld voor Italië. Ja.
En daar hebben we onszelf nog een beetje mee in de voet geschoten ook. Want daar zitten allerlei voorwaarden aan. Ja. Waardoor onze hypotheekrente opeens...
Ook in discussie, kwam. Ja. Dat is zijn voorspelling. En dat is ook vrij klip en klaar. We gaan gewoon... En als het in deze crisis niet wordt opgelost... dan krijgen we weer een volgende eurocrisis. En het zal een... Hij zegt, dit zal een permanente transfer betekenen tussen Noord en Zuid. Omdat je het zuiden erbij moet trekken om erbij te kunnen houden. En dat zal niet veranderen. De enige oplossing is, zegt hij, is dat je zorgt dat alle landen min of meer even sterk worden. De naïeve gedachte was bij het samenvoegen van al die eurolanden, dat er dan convergentie zou optreden. Dat was altijd het toverwoord. Dan zouden als vanzelf de economieën meer op elkaar gaan lijken en ongeveer even sterk worden. Nou, wat blijkt in de praktijk? Er treedt divergentie op. Dat is ook uit een eerdere ECB-studie al gebleken. De economieën groeien uit elkaar in plaats van dat
wij profiteren er eigenlijk nog meer van.
Wij profiteren er veel meer van. En Italië zit steeds dieper en dieper in de put. Alleen er is natuurlijk volgens mij totaal geen politiek draagvlak om deze stap te gaan zetten die Klaus Knot voorstaat. Ja. Want dan betekent dat Brussel niet alleen bepaalt hoe Italië zijn economie moet hervormen en hoe Italië zijn staatsschuld omlaag moet krijgen. Ja, daar zouden we als Hollanders wel voor voelen. Maar dan gaat Brussel ook iets te zeggen krijgen over ons. En als we het niet aan de Europese Commissie overlaten, dan is het wel aan de regeringsleiders of iets dergelijks. Dat kan ook dat je de lidstaten tot een soort schaduwregering maakt van Europa. Maar we zijn er totaal niet aan toe om op een gegeven moment die democratische laag te verplaatsen naar Europa. Want op wie moeten wij dan stemmen in Europa, zodat we het gevoel hebben dat we daar als kiezer enige zeggenschap over hebben? Ja, niet. Ik bedoel, er zijn hele goede politieke redenen om het sociale beleid, het onderwijsbeleid, pensioenbeleid, hypotheekrenteaftrek, dus het huizenbeleid, om dat gewoon nationaal te houden. Het is al moeilijk genoeg om de band tussen de Tweede Kamer, een kabinet en de Nederlandse bevolking goed genoeg te houden voor een goede opkomst, dat mensen zich blijven herkennen, politieke beslissingen. Als je allemaal zulke soort ingrijpende thema's, die echt ingrijpen in de portemonnee van mensen, als je het allemaal gaat overhevelen naar een Europees niveau, waar mensen echt helemaal geen enkel gevoel meer bij hebben. Een Europees parlement.
Daar mag je wel gewoon op stemmen, toch?
Je mag er wel op stemmen. Ja. Maar heb je nou het idee dat als jij op dat kleine stukje Nederlandse deel in het Europees parlement stemt, dat je daarmee ook enige zeggenschap hebt over welke economische plannetjes er allemaal bekokstoofd gaat worden die zo'n impact gaan hebben op jouw pensioen, op je eigen huis of wat dan ook? Nee, natuurlijk niet. Dus er is een hele goede reden om dat allemaal nationaal te houden. En dan is de vraag, kan dat wel in de euro? Nou, waarschijnlijk dus niet.
Nee. Ja, een beetje een droevige analyse eigenlijk. Want ik wilde je ook nog vragen van ja, hoe lossen we het dan wel op? Want je schrijft ook in je column van het zijn weeffouten. Maar je wil ook vooral draagvlak hè, onder die kiezers krijgen.
Ja. Nee, dat komt
je moet een kant op. Ja. Je kan zeggen, nou, zeker. We stoppen met het europroject.
Ja, maar weet je, we hebben natuurlijk de analyse is simpel. Muntunies komen en gaan. De meeste muntunies verdwijnen op een gegeven moment weer. Nou, de dollar is natuurlijk ook een muntunie. Maar die heeft er echt tientallen, misschien wel 100 jaar over gedaan om tot deze muntunie te komen. Wij in Europa denken dat we dat eventjes relatief snel redden. Dat gaat natuurlijk niet. Maar dit is een project dat holt voor het draagvlak uit. En wat ga je dan krijgen? Dan het cynisme van heel veel Europese politici. Zeker met de Guy Verhofstadt en zo. De mensen die hier heilig in geloven en al dat federale gedoe. Die denken van nou, we kunnen elke crisis gebruiken om die doorbraken te forceren. Tegen de zin van de kiezers in. Ja, dat wordt ook ongelukken. Dat wordt één groot drama. En dat is precies de reden dat heel veel mensen zo heftig reageren op deze uitspraak van Klaus Knot. Dat ze zeggen van ja, dit vinden wij geen economische analyse. Dit is een politieke
aan
uitspraak.
Hun water. Hè? Ze voelen van de eerste opmerking worden gemaakt van oh, het zal uiteindelijk wel die kant op gaan. Hè?
Ja.
En het gaat ook vaak zo in Brussel. Want het is een lange adem. Ja. Dat weten we ook allebei. Ja. Dan hoor je een plannetje en een jaar verder komt het plannetje terug.
Nou, wat je hiervoor moet doen is toch wel heel vergaande verdragswijzigingen. En dat zie ik echt niet gebeuren. Dit is niet iets... Kijk, ik kreeg ook wel reacties. Iemand zei van ja, bij dat noodfonds, daar worden toch ook economische eisen gesteld. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar het is niet zo dat er nu plannen zijn om grootschalig allerlei bevoegdheden echt over te dragen. Dan moeten we echt weer helemaal een nieuwe grondwet gaan doen, zoals we dat eerder hebben gedaan. Zo'n grondwettelijk verdrag. Het verdrag van Lissabon. Nou, zelfs dat is gewoon bijna in Europa niet meer mogelijk met alle referenda die dan gaan plaatsvinden. Dus die kans, we kunnen met Europa ook niet heel veel meer vooruit, omdat we lopen al ver tegen de randen van het draagvlak aan. En dan blijven we een beetje stuck in de middel. En het is zeer de vraag of dat haalbaar is. De enige optie die er eventueel zou kunnen zijn, ik wil het niet te technisch maken, maar is toch kijken of je eurolanden weer vol in de gure wind van de marktdiscipline kan zetten. Misschien dat zou de enige uitweg zijn.
Dus minder als ECB gaan uitlenen, maar ze...
Precies. Ja. Maar dat betekent ook dat je wat je moet herstellen is die no-bail-out clausule. Dus de clausule die er ooit was dat we elkaar niet zouden redden. Dat we elkaar niet zouden helpen. Dus geen transfers. Dat betekent dat een land ook failliet kan gaan als hij slecht beleid voert. Dat is helemaal contrair aan de beweging die Brussel heeft gemaakt. Die zit alles af te zwakken. Die zegt van nee, niet te strenge regels. En dan krijg je dit. Dus het enige wat je zou kunnen bedenken is, nou, laat dat over aan de markt. Ik twijfel of dat werkt, maar gewoon qua gedachtegang is het enige wat ik zou kunnen bedenken. Dan moet je dus ook die begrotingsregels in ere herstellen. Veel strenger maken, veel strikter maken. Hele duidelijke regels over staatsschulden. En dan ook gewoon kuit zeggen, we verschaffen alle noodfondsen af. Nou, we zijn alleen maar noodfonds aan het bouwen, dus de kans is nul. Maar voor mij, op de tekentafel is het iets wat als model zou kunnen werken. Dan behoud je de euro, dan ga je niet politiek integreren. En dan zeg je vervolgens, het is aan beleggers, het is aan de markt om een land af te rekenen, af te straffen als het misgaat. Maar ja. Dat zal Zuid-Europa ook nooit accepteren. Want die vinden het natuurlijk wel makkelijk. Ja, toch? Ik bedoel, weet je, als je Rutte een paar keer met die biografie van Jean-Pierre om zijn oor hebt geslagen, krijg je aan het eind gewoon die miljarden uitgekeerd vanuit Den Haag richting Rome. Ja. Maar goed, ja, dat is dan de euro waar we nu in verzeld zijn geraakt. Dat is een vrij zwartgallig beeld van knot. Rekenen we erop dat bij elke crisis het opnieuw gaat gebeuren.
Maar jij zegt eigenlijk, om een beetje wat positiever draai eraan te geven, van niet zo in paniek raken als die euro, als die munt in de Unie onder druk komt te staan of verdwijnt. Dan komt er misschien wel iets anders voor terug.
Nou, Duits, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat is natuurlijk wel het probleem.
Nee, omdat je ook zo schetst van, joh, dit hoort nou eenmaal bij een munt.
Nee, dat is waar. Verdwijnt alleen, want dit is wel een hele ambitieuze, met grote politieke ambities destijds geweest. Het is ook een hele grote muntunie met heel veel landen aan elkaar verknoopt. Het is ook niet zo makkelijk om dit weer uit elkaar te peuteren, zeg maar. Er zijn ook wel muntunies geweest, in Scandinavië, het aan elkaar klinken van munten en dergelijke. Maar dit is wel echt een heel groot ambitieus project, waarbij de vraag is, kan je dat uit elkaar halen zonder dat je de hele EU uit elkaar laat vallen? Mm-hmm. Dus in die zin is dit wel ingewikkelder. Alleen, ik schets alleen, het is niet zo gek dat de muntunie op een gegeven moment niet blijkt te kunnen functioneren. Dat is in het verleden ook gebleken. Alleen hier zit zoveel... hier is zoveel aan opgehangen. Ja. En je ziet de bereidheid, nou bijvoorbeeld van Angela Merkel, om in de eurocrisis het allemaal overeind te houden. Die is ontzettend ver gegaan. Want volgens economische logica had de euro eigenlijk de vorige crisis niet overleefd. Maar door pure politieke wilskracht is het toch gebeurd. En als die wilskracht elke keer wordt opgebracht en de Nederlanders pikken het dat we gewoon Zuid-Europa blijven stutten. Ja, dan kan je dat nog oeverloos lang volhouden. Maar ik denk, met Klaas Knot, je loopt op een gegeven moment tegen de grenzen aan. Dat zullen mensen op een gegeven moment niet pikken. Maar zijn oplossing zullen mensen ook niet accepteren. Dus,
we staan bijna voor de troonrede ook. Denk je dat er iets in terugkomt ook, wat de koning gaat voorlezen over de euro en de EU? En...
Nou, niet dit in ieder geval. Nee, ik weet het niet eigenlijk. Misschien mooie woorden over hoe we solidair zijn met elkaar en... Dat verhaal allicht. Maar deze analyse, die eigenlijk geen verrassing mag zijn voor Politiek Den Haag. Ja, hier wordt altijd met een grote boog omheen gelopen. Dus zoiets als dit zullen we in de troonrede niet horen. Misschien dat Willem-Alexander iets enthousiaster voorleest dan Klaas Knot. maar inhoudelijk zal het denk ik wat minder spannend zijn dan we het net gehoord hebben van Knot.
Had je iets gehoord ook hoe bij het ministerie van Financiën hierop gereageerd is? Intern?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dus in die zin is er ook niet heel veel politieke ophef geweest. Ik denk dat heel veel mensen daar liever hun vingers niet aan branden. Ik kreeg nog wel wat vanuit oud-contacten kreeg ik nog wel wat terug. Ook uit het van Nederlanders. En ook onder de Nederlandse ambtenaren zijn natuurlijk ook wel mensen die heel kritisch zijn. Die zijn natuurlijk zeker. Maar goed, het zijn eigenlijk de politieke bazen die de richting aangeven. En die hebben politiek gezien geen enkel belang om deze analyse van Knot te onderschrijven. Want waar begin je dan aan? Dus dat laat een minister graag altijd over aan zijn opvolger.
Ja.
En zijn opvolger ook. En dan weer, zeg maar. Ja.
Precies. Ja. Nou ja, voor hoe lang loopt de termijn Knot eigenlijk nog?
Die is net verlengd, dus die loopt nog wel een aantal jaar. Ja. Dus die zit er nog wel even.
Met meerdere ministers nog?
Met meerdere ministers. Dus dan in zijn wekelijkse lunch, ik weet niet of dat in coronatijd ook doet, dan kan hij het nog eens uitleggen. Maar ik denk dat Bob Hoekstra hier niet verbaasd over kan zijn. Misschien dat het allemaal zo duidelijk gezegd is, staat misschien wel. Maar dit is echt een groot vraagstuk voor de Nederlandse politiek, waar ik eerlijk gezegd ook bij de verkiezingen geen enkel antwoord op verwacht.
Dankjewel. voor je tijd weer.
Ja, graag gedaan.
We gaan volgende week denk ik een podcast opnemen over Prinsjesdag ook. Lijkt me wel een logisch onderwerp. Dus e-mail ons daar ook over op dft@podcast.nl als u daar vragen over heeft.
Voor mij precies andersom. podcast@dft.nl.
Wat zei ik? Ook zei dft@podcast.nl. Hè? Ja, dan moet ik het niet nog een keer zeggen. Dan gaan mensen verwarren. Het goede is dus podcast@dft.nl.
Probeer ze allebei. Dan komt het in ieder geval aan.
We maken een nieuw e-mailadres aan. Speciaal hier door deze verwarring. En u kunt ons terugluisteren op Spotify en op iTunes. Tot volgende week.
Tot volgende week.